Goedemiddag gemeente, weet u alle van hartelijk welkom in deze dienst. Ook onze gasten en degenen die nu of later met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Vanmiddag zal voorgaan dominee J. Westerink van Urk. De schriftlezing is uit Johannes 14, de verzen 1 tot en met 14. De mededelingen namens de kerkenraad, de collecte. Er zijn twee collecten voor de slotzang. De eerste collecte is zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de afdracht aan de kerkelijke kassen. En vandaag is dat voor deputaten zending. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. We willen nog het volgende gebedspunt noemen. Een gedeelte van de diaconale collecte van vandaag is bestemd voor een wat minder bekend doel, namelijk de Nederlandse Christenmilitaire Ontmoetingskring Cornelius, kortweg NCOK. Aan deze ontmoetingskring was onze dominee Visser verbonden. Deze ontmoetingskring is een landelijk netwerk van christenen die actief is binnen al onze krijgsmachtonderdelen. Christenmilitairen bij Defensie, van matroos tot generaal, ontmoeten elkaar op de kazernes, squadrons en schepen voor gebed en een goed gesprek. We bidden voor al deze militairen dat ze de kracht ontvangen om staande te blijven in een wereldse omgeving. Ook bidden we dat ze de vrijmoedigheid ontvangen om een goed getuigenis van hun Heer en Heiland te geven, waardoor er ook anderen gezegend worden. Een ander deel van de diaconale collecte is bestemd voor de Evangelische Hogeschool en daar hebben we vanmorgen al voorbeden voor gedaan. Dan gaan we nu weer een van de psalmen zingen die de kinderen deze week op school hebben geleerd, namelijk psalm 118, vers 7. En namens de kerkenraad mag ik u allen een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. 84, 1 en 5. De schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, de versen 1 tot 14. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. We lezen dus Johannes 14, vers 1 tot 14, we belijden ons geloof en we zingen Psalm 65, vers 3. Laat uw hart niet in beroering geraken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gezien had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook vragen zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 14, de versen 2 en 3. Johannes 14, vers 2 en 3. Daar lezen we Gods woord, onze tekst voor vanmiddag. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Opnieuw zette u de deuren van uw huis voor ons open, Heere. En opnieuw gaf u ons de genade dat we hier mogen zijn. Om samen verder te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Naar die woorden van leven die klinken in een wereld vol van dood. Die woorden van liefde en van genade die klinken in een wereld vol onrecht en geweld. Heere, wat zijn we toch een bevoorrechte mensen als we naar de kerk mogen gaan. En wat is het dan toch een voorrecht dat u uw woord in ons midden open wilt leggen. En dat u naar uw belofte dan ook zelf in ons midden wilt komen om door uw Heilige Geest de woorden voor ons te openen, maar ook om onze harten te ontsluiten, zodat ze ontvankelijk worden voor uw goddelijke spreken. Heere, wilt u geven dat we dat vanmiddag samen op een rijke manier mogen ervaren? Niet omdat wij dat verdienen. Ook vanmiddag belijden we onze onwaardigheid, onze zonde en onze schuld. Maar opdat u verheerlijkt wordt in het zaligen van zondaren, in het lijden van uw volk en kinderen, vanuit deze tegenwoordige wereld, die wereld die in het duister ligt, naar de machtige Godstad, waar het eeuwig licht zal zijn. Licht dat straalt vanaf uw troon. Licht dat is vanwege uw tegenwoordigheid. Heere, geef uw dienstknecht daarin een plaats. Sterkt u zijn stem en beleidt u zijn geest en wilt u geven dat we samen mogen merken dat u het goed maakt. Laat uw woord dan mogen spreken, Heere. In allerlei situaties van ons leven. We hebben het allemaal nodig dat er voor ons een plaats bereid wordt in het vaderhuis met de vele woningen. Maar we hebben het ook nodig, Heere, om vertroost te worden met dat uitzicht. Wanneer het leven hier in deze wereld zo moeilijk kan zijn. Wanneer de strijd tegen de zonde soms zo zwaar kan wezen. Wanneer de pijn van het leven zo sterk wordt ervaren. En verdriet en rouw ons vergezellen. Elke dag maar weer. Wilt u gedenken aan hen die een bijzondere zegen in dat opzicht nodig hebben. Een zegen van u, die zegeningen hebt, meer dan dat wij kunnen bedenken, meer dan dat wij beseffen. Zegeningen voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Zegen onze kinderen, geef dat ze mogen luisteren, wat mogen begrijpen van de preek, in elk geval wel zoveel dat ze weten wat ze thuis moeten vragen over wat ze niet begrijpen. Zegen onze jonge mensen, die zoveel te horen krijgen, zoveel te verwerken hebben in de wereld waarin wij leven, dichtbij en veraf. En geef dat ze mogen beseffen, dat er uiteindelijk maar één ding nodig is. En dat het een voorrecht is, als u het ons leert, om dat ene te begeren, namelijk u te kennen. En Jezus Christus, die u gezonden hebt, en het leven dat er in u is, door uw geest. Wij bidden om uw zegen, Heere, voor de gemeente, ook in deze bijzondere tijd. Wij bidden om uw zegen voor Hen die zich voorbereiden op het afleggen van belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente. Ouderen en jongeren naar we hoorden. Heere, wilt u geven dat dat iets mag wezen dat tot zegen is voor hen die het betreft. En dat jaloers maakt anderen die daar nog voor staan. We bidden om uw zegen voor de broeders die bevestigd hopen te worden in de komende week. Wij bidden u voor de beroepenpredikant die zich met zijn gezin voorbereidt op het afscheid van zijn gemeente en die te zijner tijd naar de bedoeling die er is en waarvan we mogen hopen en geloven dat het ook uw bedoeling is, over zal komen om aan deze gemeente verbonden te worden met een zegen die u hem meegeeft. En waartoe u hem hier stelt, uw goddelijke zegen. We bidden u voor heel het kerkelijke leven met alle moeite en strijd die er is. We bidden u, Heere, wilt u geven dat uw werk zijn voortgang mag hebben, kon het zijn ook onder ons. We bidden u voor hen die bezig zijn met de opleiding tot de dienaren van het woord, in het bijzonder ook in Apeldoorn. Zegent u hoogleraren en studenten en allen die daar verder een plaats hebben. We bidden u, barmhartige God, voor hen die in militaire dienst zijn, bijzonder vanmiddag, als daar de aandacht van de gemeente voor wordt gevraagd en ook het offer van de gemeente voor het werk van dat netwerk Cornelius, waarvan we wat hoorden, opdat zij die uw naam belijden, ook in de krijgsmacht, mogen merken dat er mensen zijn die achter hen staan, die om hen heen staan, die hen steunen en die hun werk willen ondersteunen, ook met hun gebed. We bidden u voor allen die in militaire dienst zijn. Misschien zijn ze er ook wel hier uit de gemeente, u weet dat wel, die in het buitenland hun taak hebben te verrichten in dienst van vrede en gerechtigheid. We dragen ze allemaal aan u op. Ook in bijzondere situaties van gevaar en van risico. En wij bidden u, geef dat uw naam in die wereld mag klinken tot een getuigenis. Wees met heel ons land en volk. In het bijzonder bidden we u daarom in deze dagen en weken van herdenken. U gaf ons vrijheid. U gaf ons zoveel boven zoveel andere volken in de wereld. O Heere, laat het niet eenmaal tegen ons getuigen, maar geef ons ook dat wat we van u ontvingen, mogen meedelen met anderen. We bidden u voor onze jonge mensen die zich voorbereiden op examens en tentamens, in het bijzonder in deze weken. We bidden u, Heere, om de komst van uw rijk, door het werk van hen die op eenzame posten vaak in dienst van uw woord en van de barmhartigheid hun taak verrichten. We dragen Israël aan u op en we vragen u, geef dat Israël die ene naam die onder de hemel gegeven is, tot zaligheid mag leren kennen als de naam van de Heiland en de Koning van Israël. Heere, we hebben een heleboel te vragen. We hebben niks verdiend. Maar we weten dat u een God bent die van geven niet armer wordt. En die gebeden wil zijn. En we pleiten op uw machtige beloften. Zoals we ze zojuist nog vanuit uw woord gelezen hebben. Geef ons nu dat we ons mogen zetten om te luisteren. En geef ons het zicht op dat huis met zijn vele woningen, tot roem van uw genade, tot jaloersmaking van anderen, tot een getuigenis voor deze wereld. Om Jezus wil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking, gemeente, psalm 68, de versen 5 en 8. 68, 5 en 8. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 26, eerst het 8e en dan het 7e vers. Psalm 26, vers 8 en vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, mag ik met de deur in huis vallen? Waar zult u en waar zult jij zijn in de eeuwigheid? Als je erover nadenkt, dan zul je in elk geval moeten toegeven dat dat een hele belangrijke vraag is. Want de eeuwigheid, er komt nooit meer een eind aan. Daarbij vergeleken is dit hele leven zo beperkt en zo kortstondig en zo vergankelijk. En eigenlijk is het ook niet zo'n ingewikkelde vraag. Want er zijn in feite maar twee mogelijkheden. Er is een brede weg die naar de hel loopt. En dat betekent eeuwige dood. En er is een smalle weg die naar de hemel leidt. Dat betekent eeuwig leven. En die vraag die ik nou gesteld heb, die is toch ook niet zo moeilijk te beantwoorden. Ja, zegt u, ho nou maar eens even, dominee. U kreeg misschien al wel een beetje kromme tenen bij die eerste vragen. Maar als ik nou zeg dat het helemaal niet zo moeilijk is om die vragen te beantwoorden, dan denk ik dat er hier in de kerk zitten die zeggen, dominee, daar loop ik me nou al jaren over suf te praktiseren. Of, ik zou eigenlijk niet weten wat ik daarmee moet. Niet zo moeilijk. Gemeente, als ik dat nou een beetje mag toelichten, zomaar aan het begin van de preek. In de eeuwigheid is er plaats voor mensen bij God, als er in het leven van die mensen hier op aarde plaats kwam voor God. In de eeuwigheid wordt volmaakt wat hier in beginsel al een geval is. Wie hier met Christus leeft, zal eeuwig met Christus mogen leven. Wie hier zonder Christus leeft, moet ik dat nog invullen? Ik griezel een beetje bij de gedachte, weet u. Zonder Christus leven. Nou, niet zo lang geleden dat ik stond bij het sterfbed van iemand die van het ene moment op het andere bijna moest sterven. En de stralende ogen en de mond die geopend werd getuigde van het uitzicht. Als je hier van de Heer Jezus hebt leren zijn, dan betekent dat immers dat je daar straks altijd bij mag wezen. Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Als ik nog een handje mag helpen, jonge mensen. Waar je nou al het liefste bent, dan zeg het dan maar heel eerlijk. Kun je dat straks met je hart meezingen, toen we dat met die psalm zongen? Ik wou liever in mijn bondsgods woning een dorpel wachten. Dat wil zeggen, ik ligt er liever als een bedelaar aan de drempel, dan dat ik lang zal wonen in de tenten van de goddeloosheid waar God niet is. In elk geval, gemeente, we zijn vanmiddag op de goede plek, want in de kerk daar kun je dat leren, dat antwoord, het goede antwoord op die indringende vraag. Waar zult u zijn? Onze tekst zegt, Jezus is de weg naar het Vaderhuis. En naar dat woord willen wij luisteren. En we ontdekken dan dat hij ten eerste het oog richt op het vaderhuis. Dat hij ten tweede plaats bereidt in het vaderhuis. En dat hij in de derde plaats meeneemt naar het vaderhuis. Dus Jezus is de weg naar het vaderhuis. Hij richt het oog op het vaderhuis. Hij bereidt plaats in het vaderhuis. En hij neemt mee naar het vaderhuis. Ik zou me best kunnen voorstellen, gemeente, dat er toch mensen in de kerk zijn die een beetje teleurgesteld hebben gekeken naar het schriftgedeelte dat werd aangekondigd als het gedeelte waarover het op een of andere manier zou gaan in de prediking van vanmiddag. We zijn immers terechtgekomen in de tijd na Pasen en dat vinden we toch vaak, als het goed is tenminste, een hele mooie tijd. Een tijd die spreekt over het leven dat de Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht toen hij opstond uit de doden, vlak nadat hij gekruisigd was. En onze tekst neemt ons nou eigenlijk weer mee naar de tijd die daaraan vooraf ging. De tijd vlak voor Gethsemane en Gabbata en Golgotha. En dat is waar. Het is niet voor niks dat we in het verband van onze tekst discipelen tegenkomen die bedroefd zijn. En dat we daar de Heere Jezus tegenkomen die spreken over zijn heengaan. Nou, dat woord heengaan, dat kennen we maar al te goed. Dat hebben we al zo vaak gelezen in overlijdensadvertenties. We hebben het er zelf soms misschien wel eens in aangevuld. Heden ging van ons heen. Dat woord alleen al, dat roept een wereld van rouw en van pijn bij je op. En toch, gemeente, in die situatie, ja inderdaad, in die situatie klinken die woorden van de Heer Jezus, die bij voorbaat spreken van de vreugde van Pasen, van het evangelie van de hemelvaart, van de rijkdom van Pinksteren. En dat zie je nou ook in die tekst die vanmiddag bijzonder onze aandacht vraagt. De Heere Jezus die spreekt hier inderdaad over zijn afscheid, maar hij spreekt daarover in het licht van de vreugde die voor hem ligt. Waarom hij het kruis zal verdragen en de schande die hem ten deel zal vallen veracht. In die situatie zegt hij, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En het is inderdaad wel goed, gemeente, dat we ons realiseren dat de deur van dat vaderhuis binnen een paar uur voor hem gesloten zal worden. En het is wel goed, gemeente, dat hij dat zegt aan de avond die voorafgaat aan de dag waarop hij zal merken dat er in dat vaderhuis voor hem, zoals hij daar aan het kruis hangt, beladen met de zonde van zijn volk, geen plaats blijkt te zijn. En dat weet de Heere Jezus. En toch, hij richt het oog op het vaderhuis. Daarheen is hij onderweg. Daarheen wil hij ook anderen met zich meenemen om hen te doen delen in die vreugde van het vaderhuis. Hij wil anderen daar bij zich hebben. Daarom gaat hij de weg zoals hij die gaat, nadat hij de woorden van onze tekst gesproken heeft. Het eerste wat we dan maar moeten vragen om duidelijk te krijgen wat de Heer Jezus nou precies bedoelt met deze woorden. Wat is nou eigenlijk dat vaderhuis? Ik kijk even naar de jongens en meisjes hier in de kerk vanmiddag. Fijn dat ze hier zitten. Jongens en meisjes, weten jullie wat dat is, het vaderhuis? Misschien is er dan wel een kind dat zegt, daar hebben we al eens een keer een versje van geleerd. Jezus is de weg naar het vaderhuis. Dat vaderhuis, dat is de hemel. En dan zie ik een oudere knikken. En die zegt, ik ken er ook een versje van, een beetje ouder versje. Maar een versje dat zingt, hoe dichter ik nader tot het huis van de Vader, hoe sterker ik hijg naar die hemelse woning die daar wacht. Er zijn natuurlijk wel aardige antwoorden gemeend en er zit natuurlijk ook wel een waarheid in en dat komen we zometeen nog wel tegen. Maar als we de evangeliën lezen, dan ontdekken we dat wanneer daar sprake is van het vaderhuis, het heel eenvoudig gaat over de tempel in Jeruzalem. Als de Heer Jezus in Johannes 2 het plein van de tempel reinigt, waar koophandel wordt gedreven, waar geld wordt gewisseld, waar van alle mogelijke dingen van de wereld plaatsvinden, dan zegt de Heer Jezus, jullie maken het huis van mijn Vader tot een huis van koophandel. Het is volkomen duidelijk dat hij daarmee de tempel in Jeruzalem bedoelt. Bovendien, in Lucas 2, toen de Heer Jezus als een jongetje van 12 jaar voor het eerst in Jeruzalem en in de tempel was geweest, en toen zijn ouders hem op een gegeven ogenblik nergens konden vinden en ze hem uiteindelijk vonden daar ergens op het tempelplein luisterend en sprekend met de fariseeën en de schriftgeleerden, dan zegt de Heer Jezus, wisten jullie dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? En daar wordt ook weer duidelijk dat de Heer Jezus die tempel in Jeruzalem ziet als het vaderhuis. En als je leest wat de Bijbel daarover zegt, gemeente, dat huis in Jeruzalem, dan zeg je, dat is een heerlijk huis geweest. De Heere woont er te midden van zijn volk. En hij woont daar achter het altaar waarop het offer wordt gebracht en het bloed van de verzoening wordt geplengd. En hij woont daar boven het verzoendeksel, waarop de hoge priester één keer in het jaar het bloed van de verzoening sprenkelt, om in die weg de verzoening met God tot stand te brengen. Met andere woorden, dat vaderhuis daar in Jeruzalem, dat is de plek waar de Vader te vinden is. En waar die Vader het oor neigt naar mensen die pleitend op het offer, smekend om verzoening, tot hem naderen. Psalmen die zingen daarvan, van het heimwee naar dat huis. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te treden. De psalmen zingen van de blijdschap van dat huis, van de zaligheid van het wonen in dat huis. We hebben er al van meegezongen, gemeente. Wel zalig die gij verkiest en doet naderen, opdat u mag wonen in uw voorhoven. Alleen, gemeente, dat vaderhuis in Jeruzalem, dat telt maar één woning. En het volk dat daar kwam, dat kwam nooit verder dan het voorportaal. En de zware gordijnen die je dan ziet hangen tussen de voorhof en het heilige, en je wist dat erachter nog eens een keer zo'n gordijn hing, dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. Die zware gordijnen, die zeiden in feite maar één ding: verboden toegang. Wie toch probeert hier binnen te treden, die zal de dood sterven. De enige die daar binnen mocht komen, dat was de hoge priester. En hij mocht dat maar één keer in het jaar. En hij mocht eventjes naar binnen, maar dan moest hij er ook zo weer uit. Hij mocht er niet eens logeren. Laat staan dat hij er mocht wonen. En achter hem vielen die zware gordijnen altijd weer dicht. En was dat bordje verboden toegang het enige wat nog zichtbaar wordt, was. Kijk, En dan kun je wel zeggen, alles wat van de tempel geldt, dat geldt ook van dat huis in onze tekst. Maar wat er in onze tekst staat, gemeente, dat omvat veel meer dan dat vaderhuis daar in Jeruzalem. Als de Heere Jezus erover vertelt, dan weet hij waar hij het over heeft. Het is immers het huis van zijn vader, waar hij eeuwig thuis was en waar hij speelde voor het aangezicht van zijn vader. Met alle eerbied, gemeente, maar als de Heere Jezus het over het vaderhuis heeft, dan is hij als een kind dat in de vreemde, en dat was de wereld toch eigenlijk voor hem, dat in de vreemde vertelt over het huis van zijn vader. Waar u dan maar vast op moet letten, gemeente, dat is dat hij in onze tekst ook niet spreekt over Gods huis. Dat zeggen we van de tempel in Jeruzalem wel eens. Zo hebben we het ook wel eens over de kerk. We gaan naar Gods huis, zeggen we dan, om naar Gods woord te luisteren. Om onze gaven aan de Heere te brengen. Maar hij spreekt over het huis van de Vader. En dat betekent dat hij als het ware de afstand al overbrugd ziet. Dat hij als het ware de scheiding die er is tussen die vader en dat volk al heeft overwonnen. Mensen mogen als kinderen verschijnen voor de ogen van de vader. Niet in het voorportaal. Niet in het verblijf van de knechten. Maar thuis, in het huis van zijn vader. En als je daar nog eens even je gedachten over laat gaan en je laat daar het woord licht over schijnen, dan zeg je die vader. Dat is kennelijk dezelfde als van wie we hem horen vertellen in Lucas 15, de gelijkenis van de vader die die oudste zoon had en die verloren zoon. Over die vader gaat het. Die een verloren zoon ontvangt met uitgebreide armen. En tegen die oudste zoon die geen zin meer heeft om binnen te komen, als je ziet dat de feest wordt gevierd vanwege de thuiskomst van die ander, hij gaat naar hem toe. En hij zegt, kind, je moest toch blij zijn. Die vader waar in onze tekst sprake van is, gemeente, dat is de vader van de Heere Jezus Christus, waarvan dit evangelie zegt dat die vader zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Het is de vader waarvan de Heere Jezus vertelt in Lucas 11 vers 13. Dat hij zoveel meer voor zijn kinderen over heeft dan een aardse vader. Indien dan gij die boos zijt, zegt hij, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Die vadergemeente, die is daar in dat vaderhuis. En als ik dat nou zo in een paar woorden probeer voor uw aandacht te schilderen, dan kan ik het niet laten om toch maar eens vast een vraag te stellen. Als je dat nou zo hoort, gemeente, wie die vader is van dat vaderhuis, kruipt er dan wel eens iets van een verlangen naar boven in je hart? Iets van een heimwee. O, daar te zijn. Heerlijk erf, ge kunt mijn ziel vervoeren. Om zo'n vader te mogen hebben. Bij zo'n vader te mogen komen. En bij zo'n vader te mogen wonen. Dan kan je toch wel eens jaloers zijn. Ik heb wel eens een keer, dat was een keer gebeurd, maar doet er niet toe. Tijdens een condoliance bij een kist gestaan waarin iemand lag die overleden was uiteraard. En dat er een ander bij kwam. Die zei, ik zou met hem best mee hebben willen reizen. Eigenlijk ben ik een beetje jaloers. En ik denk aan die vriendin van ons die een paar weken geleden zo heel plotseling overleed. En die met glinsterende ogen op dat bed dat haar sterfbed werd in 2 dagen. Zei, hoe zal dat toch zijn? Ik ben zo benieuwd om daar die Vader en de Heere Jezus te zien. Dat alleen al, gemeente. Dat maakt deze tekst toch tot een rijke tekst, tot een heerlijke tekst. Maar er staat nog veel meer in de tekst. Er staat bijvoorbeeld in dat er vele woningen zijn. En als je dat woord woningen in het Grieks leest, dan ontdek je dat je dat ook kunt vertalen met verblijven. Dat heeft iets permanents. Kijk, je kan een hotelkamer huren en daar ben je dan een paar dagen, maar dan moet je er weer uit. Je kan in een gastenverblijf terechtkomen, maar die moet er een keer weer uit. Van dit huis geldt, ze zullen er wonen. Er staat ergens in de Openbaring en ze zullen er niet meer uitgaan. Het eeuwige thuis. En dan vele woningen. Niet maar een paar. Stel je voor dat dat er stond. In het huis van mijn vader zijn een paar woningen. Dan zou ik denken, zou dat wel voor mij zijn? Te midden van al die mensen. En er staat ook niet in het algemeen, in het huis van mijn vader zijn woningen. Want dan denk ik, zou dat wel voor mij zijn? Nee, dat wordt je vele gemeente. Ik heb het al even gehad over de heerlijkheid van die vadernaam. Maar als je dat woordje vele op je laat inwerken, gemeente, wat zit daar een ruimte in? Wat zit daar een heerlijke nodiging in, gemeente? Daar gaan deuren wijd open. Vooral in dat ene woord zie je het meerdere van dat vaderhuis ten opzichte van de tempel in Jeruzalem. Dat was maar één woning. God woonde er, maar verder niemand. Van deze woning geldt, er zijn vele woningen. Er is plaats in overvloed. Als de Heer Jezus in een gelijkenis dat aanduidt, dan zegt hij op een gegeven ogenblik, en nog is er plaats. Dat huisgemeente, dat wordt in de Bijbel een stad genoemd, zo groot, Hebreeën 11 lees je dat. Met een reusachtige omvang, zegt de Openbaring van Johannes. Er is ruimte, gemeente, voor een schare die niemand tellen kan. Er is geen woningnood, er is geen ruimtegebrek. De stad is een huis en het huis is een stad. Je woont er samen als een groot gezin met een vader aan het hoofd. Het Oude Testament, dat zingt er al van in de psalmen. Een psalm die onlangs stond op de rouwkaart van een meisje van 14 dat door een busongeluk om het leven kwam, een dochter van mijn collega van de gereformeerde gemeente in Woerden. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Dat meisje dat ging naar school en ze kwam nooit meer levend terug. Maar die ouders wisten het. Dat was het verlangen van haar hart. 14 jaar. Er zitten er hier vast wel in de kerk vanmiddag die zoiets van die leeftijd zijn. Is dat bij jou ook wel eens opgekomen? Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En in het Nieuwe Testament staat het er zo nadrukkelijk. God zal bij zijn volk zijn en zij zullen zijn volk zijn. Een vader te midden van zijn kinderen, in één huis, onder één dak. En er is ruimte genoeg. Er hoeft vanmiddag niemand te denken, daar kan ik niet meer bij. U hebt denk ik inmiddels wel begrepen dat het in dat vaderhuis in onze tekst uiteindelijk toch wel over de hemel gaat. Of zo u wilt, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen. Die heerlijke stad, die ruime stad, waar plaats is in overvloed, gemeente. Alleen, en dan komt er natuurlijk toch ergens een vraag boven. En omdat die vraag hopelijk ook hier in de kerk wel ergens zal klinken in het hart van een van de hoorders, noem ik hem ook maar heel vrijmoedig. Zou daar in die stad, in dat vaderhuis, voor mij ook een plaats zijn? Dat is eigenlijk een hele beslissende vraag natuurlijk. Ik zal met een voorbeeld mag proberen duidelijk te maken. Je wilt ergens gaan wonen, in verband met de omstandigheden van je leven of van je werk, en je gaat in zo'n plaats dan maar eens even wat rondkijken en dan ontdek je dat er ruimte genoeg is en dat er ook woningen genoeg zijn. Alleen dan stap je naar het gemeentehuis toe en je loopt dus bij een makelaar binnen en dan krijg je tot je schrik te horen dat er voor jou geen plaats is. Dat je niet in aanmerking komt voor een huis daar in die buurt. Waarom niet? De prijsklasse is te hoog voor jou, met jouw inkomen. Je hebt geen recht op een plekje daar, omdat je geen economische binding hebt aan die plaats. U weet wel, dat zijn van die dingen, dan gaan dingen aan je neus voorbij, terwijl je dat best graag zou willen. En dan hoor je van anderen dat ze wel een plekje hebben gekregen, maar jij moet constateren, voor mij kan het niet, ik sta er buiten. Gemeente, zo is dat ook wel een beetje met dat vaderhuis waar de Heere Jezus hierover spreekt. Het is natuurlijk duidelijk wie daar wonen, want het vaderhuis, dat is een huis waar een vader woont en waar zijn kinderen wonen. Maar, en u voelt natuurlijk de vraag wel aankomen, zijn wij kinderen? Dat is het wonderlijke van dit onderwijs, gemeente. Als de Heere Jezus gaat spreken over dat vaderhuis, dan gaat het trekken. En dan ga je het missen. En tegelijkertijd kom je tot de ontdekking, ik hoor daar niet. Ik sta er buiten, want ik ben uiteindelijk geen kind van deze vader. Ik ben zelfs geen verre familie. Je ziet dat zo mooi gemeend in de gelijkenis van de verloren zoon. Als die jongen weggaat van huis, dan kijkt hij niet één keertje om, denk ik, als hij met het geld dat zijn vader hem gegeven heeft de wereld ingaat. Want hij ziet zijn toekomst voor zich liggen in die wereld die naar zijn gedachten zoveel te bieden heeft. Maar als dat vaderhuis gaat trekken, omdat hij in de wereld aan alle kanten vastloopt, dan moet hij zeggen, ik ben het niet waard om een kind van deze vader genoemd te worden. Ik heb geen recht op een plaats in het vaderhuis. Dat is toch de realiteit, gemeente? U en jij en ik, wij zijn weggelopen kinderen. Dat is onze eigen schuld. Dat wij ver van huis zijn geraakt. Dat wij dakloos zijn geworden. Dat paradijs, dat zijn we kwijtgeraakt. We zijn buiten de gemeenschap met de Vader terechtgekomen. Buiten het Vaderhuis in een wereld waarin voor mensen geen hoop is en geen toekomst en geen leven. Maar alleen maar dood en nacht. Blijft een machtige tekst. Hè? In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Maar die vraag, hè? Is daar plaats voor mij? En die vraag die moet je stellen. Misschien zit er hier iemand in de kerk die zegt, dominee, och, dat zit wel goed hoor. Mijn kinderen hebben het op school al een keer geleerd. Kinderen van één vader zijn we allemaal. Hebben jullie wel eens over nagedacht of de Bijbel dat nou ook zegt? De Heer Jezus zegt op een gegeven ogenblik iets heel anders. Jezus zegt dat, ja. Niet een dominee zomaar. Jezus zegt tegen die fariseeën die, met wie hij in gesprek is. Jullie zijn uit jullie vader de duivel. Nou, zegt u, dat is toch wel erg hard, dominee, als je dat zomaar tegen iemand zegt. Ja, maar als de Heer Jezus dat nou doet... Die lieve Heere Jezus die zichzelf over heeft gehad tot in de dood om zondaren te redden. Iemand zegt, dan zou je voor niks in de kerk hebben gezeten. Dan zou je voor niks God hebben gediend. Ja, dat zegt de Heere Jezus ook. Als je alleen maar een knecht bent, dan blijf je niet eeuwig in het huis. De kinderen... blijven er eeuwig. Dan zegt iemand, dominee, maar ik ben gedoopt. Ja. Maar u weet toch wel dat ook een verbondskind van nature een kind van Adam is. Dat heb u hier toch ook al heel wat keren in de kerk horen zeggen. En vaders en moeders zeiden daar heel braaf ja op. Dat onze kinderen des torens zijn, zodat ze in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij. Kijk, dat is de realiteit, gemeente. Dat vaderhuis, daar komen wij op eigen kracht niet binnen. Want er staan er engelen met vlammende zwaarden, zoals ze er sinds het gebeuren in het paradijs gestaan hebben. Wij kunnen er niet bij, het is ons te hoog. Wij kunnen het niet betalen, het is ons te duur. Gemeente in dat vaderhuis, ik herhaal het nog maar een keer, er is plaats genoeg. Maar er is geen plaats voor iedereen. Het is een huis voor de kinderen. En als je niet als kind binnen mag gaan, dan sta je voor eeuwig buiten. Verstaan we dat? Ben u daar ook alles een beetje mee eens geworden? Zitten er hier vanmiddag mensen in de kerk die zeggen, dominee, dat is voor mij een vraag geworden. Zou er voor mij een plekje zijn in dat vaderhuis? Hoe kom ik daar weer thuis bij de Vader? Mensen die God zijn gaan missen. Mensen die ontdekken dat ze God niet meer kunnen missen. Mensen die zeggen, kan het weer goed worden tussen God en mijn ziel? Kan er verzoening komen? Kan er een band komen tussen God en mij? Kijk, en als het nou zo ver is, gemeente, dan wordt onze tekst pas echt evangelie. Want dan lees ik verder. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij die plaats maakt in de harten voor God. Maakt ook plaats bij God voor zijn volk. Ik ga heen. Nou, daar heb je nou de betekenis van die tekst, gemeente, juist in deze weken. Want met dat woord vat de Heer Jezus alles samen. Van het kruis van Golgotha, van Gethsemane en Gabbatha, tot en met de hemelvaart vlak voor de Pinksteren. Ik ga heen. Hij verklaart bij voorbaat wat dat betekent, gemeente. Hier vertelt de Heere Jezus waartoe hij naar de hemel gaat. En waarom hij dan gaat langs die verschrikkelijke weg van Gethsemane en van Golgotha. Naar de troon van de Vader. Hij wil daar voor die troon van zijn Vader staan als een rechthebbende. Als iemand die kan zeggen, Vader, hier hebt u de kwitantie. Hier hebt u de garantie waar u zelf voor hebt gezorgd door u mee, toen u meegaf tot in de dood. En nou kan ik alleen maar zeggen, Vader, nou wil ik tot waar ik ben ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Moest indenken, gemeente. Die zoon, die met de tekenen van het kruis, die hij tot in alle eeuwigheid aan zich draagt, zoals blijkt uit het feit dat de openbaring hem altijd het lam noemt. Maar die zoon die een beroep doet op het eeuwige welbehagen van God, die tussentreedt bij de Vader, de eigen welbeminde zoon van God, van wie onze belijdenis zegt, er is niemand die ons liever heeft dan hij. En wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde zoon van God? Gemeente, waar zou je nou een betere pleitbezorger kunnen zoeken? Laat staan hem vinden. Johannes jubelt ervan in zijn brief. Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En in de Hebreeënbrief wordt het onderstreept. We hebben een hoge priester die is ingegaan in het heiligdom en die altijd leeft om voor ons te bidden. En dan moet u erop letten, gemeente, hoe hij heen gaat. Ik zei dat net al, hij wordt in het slot van de Bijbel altijd weer aangeduid als het lam dat staat als geslacht. Die zichzelf geofferd heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij staat er met zijn eigen bloed. En hij zegt, Vader, dit is de prijs die ik betaald heb. Het bloed van Jezus Christus. Daar heb ik ze mee gekocht tot mijn eigendom. Daar heb ik mee betaald voor al hun zonden. Mijn bloed reinigt. Mijn bloed bedekt volkomen. Dat bloed van de Heere Jezus. Het was een vuile, onreine zondaar. Helemaal wit. Zodat hij zonder vlek of rimpel voor God kan bestaan. Ik heb de schuld betaald. Ik heb de zonde verzoend. Ik heb de straf gedragen. Ik voor hen. Daar zij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Nu ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Zo bereidt de Heere Jezus plaats als de biddende hoge priester, als de borg, als de zaligmaker van zijn volk. En weet u wat hij nog meer doet? Hij zendt vanuit het hemelse heiligdom, vanuit het Vaderhuis zijn geest die voor dit alles plaats maakt in de harten. Die de weg opent voor deze Christus. En dan gebeurt dat wonder, gemeente. Dat machtige wonder. Dan gaan de ogen van de verloren zoon open. En dan ziet hij zijn eigen verlorenheid. Dan ziet hij wie hij zelf is en wat hij in de wereld alleen maar tegenkomt. En dan kan hij dit niet meer uithouden. Dan zegt hij, ik zal opstaan en tot de Vader gaan. En zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En dan zegt de Heere Jezus, als er zo iemand, zo'n verloren zoon, in de richting van het Vaderhuis komt. Vader, ziet u het wel? Daar komt er weer eentje, gekocht met mijn bloed, getrokken door mijn geest. En dan gaat de Vader uit en hij breidt zijn armen uit. En hij zegt, mijn zoon, verloren maar gevonden, dood maar levend geworden. Dan komt er een tollenaar bij de poort van het Vaderhuis. O God, wees mij zondaar genadig. En Jezus zegt, Vader, merkt u het wel? Hij is getrokken door mijn geest. Hij pleit op mijn genade. En de Vader ziet hem aan, evenals had hij nooit zonde gehad of gedaan. Er komt een moordenaar, gemeente, met belijdenis van zonde en schuld. Met een smeekgebed om ontferming. Heere Jezus, denk aan mij. En Jezus zegt, jij mag met mij mee vanavond nog naar het paradijs. Ziet u het voor uw gemeente? Kent u het in uw eigen leven? Dat je zo achter de Heere Jezus aan mag komen. Hij voor mij. En hij wijst naar mij als je zegt, Vader, ook voor deze heb ik mijn bloed gestort. Ik heb verzoening gevonden. Hij zal niet in het verderf neerdalen. Je kan aan de ene kant natuurlijk zeggen, gemeente, ik vind dat toch wel een vernederende boodschap. Daarom hebben mensen soms ook zoveel moeite met het machtige evangelie, gemeente. En je kunt die boodschap horen, gemeente, terwijl je in de kerk zit met een kloppend hart. Want terwijl je luistert, is er je geweten en dat geweten, dat klaagt je aan. Dat je tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen ervan gehouden hebt. En dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. En je staat er als een bedelaar die helemaal niks heeft aan te bieden. Die alles buiten zichzelf moet zoeken. Die het alleen maar in Hem, in die Heer Jezus, die volkomen al genoegzame borg en zaligmaker kan vinden. Begrijpt u nou Paulus, gemeente, die dat op een gegeven ogenblik uitjubelt in het hooglied van het geloof. Christus is het die gestorven is. Daar heb je Goede Vrijdag. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Daar hebt u Pasen, die ook aan de rechterhand Gods is. Hemelvaart, die ook voor ons bidt. Dat is het meeste, dat is het grootste. Dat heeft Paulus geleerd toen hij aan zijn vijandschap ontdekt leerde bidden. Dat Christus daar staat. En dat ik in de troon van God niet alleen de rechter ontmoet. Maar dat ik daar ook de zoon mag ontmoeten. Die borg en die advocaat die daar zit en die daar staat. Om altijd maar weer voor zondaren te bidden. Heb je zo'n Heer Jezus nodig, gemeente? Ja, zegt iemand, ja, ja. Nodig, nou, of ik hem nodig heb. Maar zou die dat nou echt voor mij willen? Moet u zien, wanneer zegt de Heer Jezus dit? Als hij op de drempel van Gethsemane staat. Als hij naar het kruis gaat. Daartoe doet hij dit alles. Om u plaats te bereiden. Gemeente, dan blijft er van ons niks over. Dan wordt onze hoogmoed gebroken. Dan wordt onze eigen gerechtigheid een wegwerpelijk leed. Dan kan ik nergens meer enige grond vinden in iets van mijzelf om u. Op het moment dat je dat leert, zeg je ziende op die Heere Jezus Christus. Het is al om mij geschied. En dan bedenk ik mijn zonde en vervloeking, gemeente. Maar dan bedenk ik ook, wat een vader. Die daarvoor zijn kind heeft gegeven. Wat een volkomen algenoegzame borg en zaligmaker. Gemeente, ik mag u vanavond de gekruisigde Heer Jezus Christus voor ogen schilderen. Ik zeg er u bij, als je hem ontmoet, dan word je zelf zondaar. Maar als je hem ontmoet, dan leer je ook dat andere, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, waardoor ik voor God kan bestaan. Dan ontdek ik dat alles wat ik nodig heb om zalig te worden en een plek te ontvangen in dat vaderhuis, in hem is. En dat ik bij mijzelf dus niks meer hoef te zoeken, zonder het er ooit ook te kunnen vinden. En dan tenslotte, gemeente, daarmee is het werk van de Heer Jezus nog niet af. Het werk van de Heer Jezus is immers een volkomen werk. En dat zegt dat derde vers van onze tekst nog even. Hij kent zijn volk. En hij komt ze ophalen, zegt hij, als zijn eigendom, om ze mee te nemen. Gemeente, hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, wat een geluk dat de Heer Jezus niet ergens halverwege of bijna aan het eind stopt. Want als hij mij niet op kwam halen, gemeente, dan kwam ik er nog nooit. Ik zou niet durven. Als ik naar mezelf kijk en ik denk, moet ik zo voor God verschijnen? En ik zou verdwalen in het moeras van deze wereld. Jezus zegt, ik kom je halen. Ik neem je mee naar het Vaderhuis. Wanneer doet hij dat? Ja, bij het sterven natuurlijk. Ik zal u tot mij nemen. Nou, dat is een uitdrukking, gemeente, die kennen we ook vanuit rouwadvertenties. Heden nam de Heere tot zich. Ziet u hoe bijbels dat is? Hoe schriftuurlijk dat spreken over het sterven is, gemeente. Maar tegelijkertijd ziet u wanneer de Heere dat doet. Dat is geen kwestie van willekeur, geen kwestie van toeval. En je moet het maar nooit in een advertentie zetten door een noodlottig ongeval of weet ik hoe je het ook wilt noemen. En je hoeft nooit te praten over als we nou dit en als we nou dat. Wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, dan komt de Heere, gemeente. Hij komt niet eerder en hij komt niet later. Hij zegt, uw tijden zijn in mijn hand. En dan komt hij niet te vroeg. Ook al denken wij soms van wel. Dan is het soms nog een kind die hij komt halen. En dan zegt de Heere in onze tekst, zie je het, de plaats is bereid, de woning is klaar. En je ziet in gedachten de herder zijn armen uitsteken. En ouders vragen om hun kind, hun lieveling, in die armen neer te leggen, zodat hij het als een lam naar huis kan dragen. Soms gebeurt het heel onverwacht, gemeente, maar nooit onvoorbereid. Plaats was bereid. De Heere kwam. Het is tijd. Soms gebeurt het ook heel laat en dan kom je bij iemand die zegt, ik wacht al zo lang, wanneer komt de Heere me nou halen? En dan is het soms dat de Heere zegt, ik heb nog wat voor je te doen, ik heb nog wat aan je te doen. En dan ontmoet ik wel eens iemand die zegt, als ik dan vraag van wat zou de Heere nou nog voor je te doen hebben? Ja, ik heb nog een kleinkind, een jongen die de wereld in is gegaan en die heeft het nog zo nodig dat ik bid om zijn bekering. Op zijn tijd nam de Heere tot zich, zeggen we dan wel eens. Ziet u het nou? Dat is op dat moment dat de Heere zegt, je plaats is bereid. Dat is de troost bij het sterven van Gods kinderen, gemeente. Of ze nog jong zijn of oud. Hij komt op zijn tijd en hij neemt mee. En hij laat je nooit alleen gaan. Hij gaat voor. Door de dood heen. Je gaat niet alleen naar het graf als je de Heer Jezus kent en zijn eigendom bent. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En hij gaat voor naar de rechter. En hij zegt, Vader, hier is hij. Ook voor hem of voor haar heb ik mijn bloed gestort. Nu wil ik dat waar ik ben, ook die ander bij mij is die u mij gegeven hebt. Gemeente, wat een heerlijk uitzicht is dat. Te mogen zijn waar Hij is. Ach, dat is nou nog in beginsel. Straks volkomen. Altijd met de Heere. Waar Hij is. En dan heeft de Heere Jezus het hier niet over hoe het dan verder er allemaal zal zijn. En dan heeft Hij het niet over de gouden straten en de parelenpoorten. En dan heeft Hij het niet over de levensrivier en de bomen die 12 maanden vrucht dragen. Niets over dat oude dat voorbij is gegaan en dat nieuwe dat gekomen is. Alleen maar dat ene. Het Vaderhuis. Waar de Vader is. Deze Vader van de Heere Jezus Christus. En waar de Heere Jezus is. Die plek waar ik het Lam zie. Geslacht ook voor mij. Johannes schrijft ergens. We zullen hem zien zoals hij is. Gemeente. Ik heb daar nog wel eens naar verlangen. Ik vraag niet of u verlangt naar het sterven. Ja, dat kan er soms ook wel zijn. Dat hoor je bij Paulus. Ik verlang om ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is zeer verre het beste. Maar vooral het verlangen naar die toekomst, naar de wederkomst van Christus. Waarvan geldt, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Die Heere die zo plaats maakte. De Heere die me zo leidde. De Heere die mij zo heeft lief gehad. Dan wil je dat toch ook wel, gemeente. Bij deze Heere wezen. Omdat die liefdeband trekt. En omdat je hunkert naar de dag van de bruiloft. Is dat zo? Nou, heel eerlijk, gemeente, als dit nou allemaal ontbreekt, dan moet je jezelf toch echt vanavond eens onderzoeken. Want dan is sterven niet de Heere nam tot zich. Maar dan is sterven heden ging van ons heen. En dan is het ook sterven. En dan wordt het ook eeuwigheid. Maar waar ga je dan heen? Naar die plek waar de Heere Jezus zegt, ga weg van mij. Ik heb je nooit aan mijn voeten gezien als een bedelaar om genade. Die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. Anderen kwamen voor een gesloten deur. Buiten, in de eeuwige nacht, niet delend in de eeuwige liefde van God. Maar in de toorn van God en van het Lam. En daar komt daar nooit meer een eind aan. Gemeente, ik herhaal voordat de Kamer zegt de vraag van het begin. Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Ons leven verraadt ons. En nog als je dan naar jezelf kijkt, dan is er een hele hoop gebrek en dan is er een hele hoop zonde en heel veel tekort. Maar als je van Christus bent, dan zoek je met hem te leven. Te wandelen voor zijn aangezicht. Dus nou eens heel eerlijk, gemeente. Wat is voor u en voor jou nou het leven? Waar ligt je hart? Wat heeft je liefde? Die van Christus zijn, zoeken het bij hem. In het huis van de Vader. Want daar zijn ze thuis. En ze belijden het. Nu in beginsel. Straks volkomen, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Want daar zal mijn mond u prijzen, voor al uw gunst bewijzen, voor al de wonderen uw macht. Amen. Wij willen samen danken. Heren, wat een machtig evangelie is dat. Woordenvol van de genade van u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Woordenvol van dat werk van die lieve zaligmaker, Jezus Christus. O Heere, wilt u niemand van ons voorbij gaan met deze boodschap? En wilt u geven dat niemand van ons aan deze boodschap voorbij gaat, maar dat we daarin vinden wat we nodig hebben, in leven en in sterven. Zo'n zaligmaker, die zo'n Vader heeft en zo'n Geest, die hem verheerlijkt. Heb dank voor wat u gaf, Heere. Wilt u met ons gaan? Ook in de komende week als we vakantie hebben of als we werken moeten. Zegen ons op de plek waar u ons roept. En als er dat moment zou komen en we weten het, Heer, en we horen dat elke keer maar weer. Dat zomaar ineens het einde van dit aardse leven kan aanbreken. Wilt u dan geven dat het geheim van ons leven is geworden? Dat dierbare werk van die grote Christus, die zijn werk tot zaligheid afmaakt. Heb dank voor wat u gaf. Ga met ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt nog gelegenheid uw gaven de Heere te wijden en daarna zingen we onze slotzang. Dat is het laatste vers van Psalm 69, 69 vers 14. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.